Wel, Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10 wil ik lezen in alle rust. We zijn voor onze gasten, we zijn bezig in een lange serie in hoofdstuk, of in elk hoofdstuk vers voor vers door Efeze heen. En we zijn beland in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10. En vandaag zal ik alleen maar vers 1 behandelen en waarschijnlijk nog niet eens volledig. Maar we gaan het helemaal lezen. En dit is wat Paulus zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft hij, of heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. En ik zei het al, je ziet dat Paulus als het ware van de diepe duisternis naar de hoge, glorieuze verlossing gaat. En ik heb ook een poging gedaan in de voorbije 2 weken als het ware de positie van de mensen op zo'n hoog niveau neer te zetten. Dat wij ook gaan begrijpen hoe diep de zondeval wel niet geweest is. Dat wij de kroon waren van de schepping. Geen enkel ander schepsel, zoals ik al in mijn gebed zei, heeft die hoge positie gekregen. Genesis 1 en 2 laat zien dat de mens ver boven alles verheven is. Gemaakt, geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van God. Ik ga niet naar Genesis 3 toe. Genesis 3 geeft niets anders, wel iets meer dan dat, maar geeft feitelijk de historische feiten weer van de zondeval. We zouden bijna door de hele Bijbel heen kunnen gaan, en wie weet gaan we dat wel doen. Waarom? De hele Bijbel is een commentaar op Genesis 3. De hele Bijbel die daaruit volgt, de rest van Genesis 3 tot Openbaring 22, is niets anders dan een commentaar op Genesis 3. De rest van de Bijbel vloeit voort uit Genesis 3. We hoeven nog maar een bladzijde om te slaan in Genesis. We zijn in Genesis hoofdstuk 4 vers 8 en we vinden de eerste moord. Kaïn die Abel vermoord. Er waren er nog niet zoveel. De keus was niet zo groot. Maar de zondige natuur van de mens had zijn, of de zondeval had zijn effect gehad. Hoofdstuk 4 vers 19, wat vinden we daar? De eerste vorm van polygamie. Lamech nam 2 vrouwen. Hoofdstuk 6 vers 5, wat zien we daar? Dat God inderdaad zegt van, het menselijk hart is continu verkeerd bezig. Ik geef de mens nog 120 jaar en dan? Oordeel. Hoofdstuk 19, wat vinden we daar? Vers 1 tot 5, homoseksualiteit, Sodom en Gomorra. Hoofdstuk 19, vers 38 of 30 tot 38, incest, de dochters van Lot. Ze voeren hun vader dronken en plegen incest. Hoofdstuk 34, vers 1 en 2, verkrachting, Dina wordt verkracht. Door de mannen van Sichem of door een man uit Sichem. Wat zien we daar het gevolg van? Simeon en Levi die gaan erop uit en die zeggen van laat je besnijden. En op het moment dat ze het meest pijnlijke zijn, na 3 dagen... ze moorden ze alle mannen in die stad uit. Een massamoord. Alle mannen van Sichem worden uitgemoord. Genesis 38, wat vinden we daar? Hoererij. Tamar, die zich verkleedt als een prostituee in Juda, die gemeenschap met haar heeft. Ze is zwanger. Juda hoort dat en die wil zeggen van nagel haar aan de schandpaal, moord haar uit. Totdat ze hij te horen krijgt van wie zijn deze staf en geldbuidel. In een paar hoofdstukken zien we dat eigenlijk het gevolg van Genesis 3 rampzalig is. De gevolgen van, Genesis 3 gaan als een tsunami voor ons uit als het ware. Als we zo de Bijbelse geschiedenis doorlopen. Ik wil u meenemen naar de gevolgen die hieruit voortvloeien uit Genesis 3. Het theologisch dieptepunt heb ik het genoemd. De gevallen mens. De gevallen mens. Weet u, er zijn een aantal facetten waar we niet in kunnen overdrijven als gelovigen. De grootheid van God. Kunnen wij overdrijven in de grootheid van God? Kunnen wij overdrijven in de almacht van God? Kunnen wij Gods soevereiniteit te hoog inschatten? Nooit. De genoegzaamheid van het offer van Christus. De genoegzaamheid van God, van het offer wat de Heer Jezus Christus bracht, kunnen wij nooit in overdrijven. Rijkwijde, hoogte, diepte. Het is glorieus groot. Onbeschrijfelijk groot. Maar er is nog iets waar we niet in kunnen overdrijven. Dat is misschien wel het meest sombere om in te kunnen overdrijven. Dat is, we kunnen nooit overdrijven in de diepte waarin de mens gevallen is. Er zijn dus een aantal facetten waar wij absoluut niet in kunnen overdrijven, waar we niet te ver in kunnen gaan. En dat is, wij kunnen niet overdrijven in de onpeilbare duisternis van de gevallen mens. Wij kunnen niet te ver gaan in de intensiteit te omschrijven van de zondige mens. Wij kunnen als het ware niet voorbij de zondige mens gaan, alsof wij de diepte te ver omschrijven of de duisternis te donker maken. Of hem te ver naar beneden plaatsen. Nooit gaat ons dat lukken. Wij kunnen de duisternis van een menselijk hart niet donker genoeg omschrijven. We lopen tegen een woorden aan en tegen beperkingen aan in de woordkeus. Wat is de keus die Paulus hier gebruikt in Efeze 2 vers 1? Dood. Dood. Paulus die gooit als het ware zijn handen omhoog en zegt, ik kan geen woord vinden om dat te beschrijven, dan maar één en dat is dood. Dood in zonde. Dood door onze overtredingen. Dat is wat de luisteraars van de gemeente in Efeze kregen te horen. Eigenlijk hoeven we het niet eens uit te leggen. Het is zelfverklarend het woord, is het niet? Het is axiomatisch. Het is waar. Het is zelfverklarend. Het is onweerlegbaar waar. De mens is dood. Iedereen die enigszins lucht in zijn longen heeft, die kan dit begrijpen. Die een kind van de Heer in zijn ogen geopend is. Die kan en zou moeten begrijpen dat het woord dood, dood betekent. Levensloos, dat er niets meer aan toe te voegen is in hemzelf. Alles moet van buiten afkomen. Zal ik u eerlijk zeggen, dit is een van de meest fundamentele leerstellingen die wij in de gemeente kennen. Dit is mogelijk, en zoals ik dat vorige week ook gezegd heb, mogelijk wel de meest fundamentele leerstelling. Hier vloeit alles uit voort. Een groot gedeelte van onze Bijbeluitleg vloeit hieruit voort. Het bepaalt voor een groot deel welke verlossingsroute we kiezen. Het bepaalt hoe wij het offer van de Heer Jezus aan het kruis zien. Het is bepalend voor hoe Gods eer en glorie in onze harten gestalte krijgt in aanbidding. Wat wij geloven, mensen, van de mens. Zijn hoge positie, de hoogste positie in de onder de schepping, gevallen naar het meest dieptepunt die er ooit is. Dat is de meest fundamentele geloofswaarheid om aan te nemen. Zal ik u eerlijk zeggen? Geen wezen op aarde, geen wezen in de hele schepping is dieper gevallen. Nu gaan uw gedachten naar Satan, naar de gevallen engelen. En u zegt, zijn wij dieper gevallen dan hen? Wel, laat ik het eens omschrijven. Satan en zijn engelen zijn gevallen. Ja, hij heeft een derde van de horde van de hemelse heerlijkheid meegenomen, van de heren der heerscharen meegenomen. En ze zijn gevallen in diepe duisternis. Maar wat is het grote verschil tussen de mens en Satan? Er is geen druppel bloed van de Heer Jezus gevloeid aan het kruis voor een gevallen engel. Er is geen druppel bloed gevloeid voor een demon om die te verlossen. De Heer Jezus ging aan het kruis voor de zonde van de wereld. En de mens legt Christus naast zich neer. Het is niet alleen dat wij gevallen zijn in diepe duisternis zoals Satan en zijn demonen en engelen. Wij hebben als enige in de hele schepping ook nog eens de mogelijkheid om het offer van de Heer Jezus Christus naast ons neer te leggen. Om hem als persoon te verwerpen. Niemand heeft die diepe duisternis verkregen. Niemand is zo diep gezakt als ons. Engelen krijgen nooit het aanbod van verlossing. Wij als mensen wel. De wereld, hoeveel mensen hebben we die door ons heen gaan die wij het aanbod van de verlossing gegeven hebben. Door te zeggen van toon berouw en inkeer en werp je vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Word wederom geboren, smeek om genade. Een diepere duisternis is dit, mensen. Wij als mensen, we zijn gevallen en verwerpen elk aanbod op herstel. Van nature. Zo diep zijn wij gevallen. Wij verwerpen zelfs het aanbod van herstel. Daarom zegt Romeinen 3 ook, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. De mens is de enige die Christus als verlosser verwerpt. Zo diep zijn gevallen. We willen alles, maar we willen niet verlost worden. Weet u dat dit het moeilijkste is? De hele geschiedenis om te verkopen aan de mens. Ik dacht dit niet, ik geloofde dit niet toen ik tot bekering kwam. Maar hoe verder ik ga studeren, hoe verder ik als het ware in het licht kom, hoe helderder ik de duisternis ga begrijpen. En dat is de essentie van mijn verlangen vandaag ook, om daar eens over na te denken. Want de zondige staat van de mens heeft door heel de kerkgeschiedenis enorme problemen veroorzaakt. Het is de meest bedebatteerde leerstelling. Hoe zondig is de mens? Wie is de mens? Wat heeft de zondeval in hem veroorzaakt? Het is met stip de meest gehate leerstelling, de meest vergruisde leerstelling, waar velen een afkeer van hebben. Kerkgenootschappen zijn erover verdeeld. Gemeenten zijn erover gescheurd. Gezinnen zijn erover gespleten. Maar voordat wij verder gaan in onze studie in Efeze, wil ik u eigenlijk meenemen naar Romeinen hoofdstuk 3 vers 9. Want ik wil u als het ware vandaag het wezen van de zonde laten zien. En ik denk dat dat verhelderend werkt. Het wezen van de zonde. Ik wil dat we gaan begrijpen wat de natuur van de zonde is. En niet in de zin van dat ik ga omschrijven wat de zonde is. Dat het een overtreding van Gods wet is. Of dat het het missen van het doel is. Dat is niet wat ik bedoel met het wezen. Maar de innerlijke kwaliteit of de innerlijke mogelijkheden die de zonde heeft. Het innerlijke wezen van de zonde. En dan wil ik meegaan eigenlijk naar Romeinen hoofdstuk 3 vers 9. En hier wordt de zonde en het wezen van de zonde op een hele cruciale manier omschreven. We lezen dit vaak, maar we lezen hier vaak overheen. Omdat het namelijk niet altijd helder is in de vertaling wat daar naar voren komt. Maar het is helder om dit voor ogen te krijgen, het wezen van de zonde. En ik lees één vers en dat sluit eigenlijk ook aan bij Efeze hoofdstuk 2 vers 1, dat we dood zijn in de zonde. Maar dit geeft er wat, je zou kunnen zeggen, een wat meer een fundament. En dit zegt Paulus, en ik val alleen maar midden in het vers, ik weet het, in de voorgaande hoofdstukken heeft hij eigenlijk de hele schepping schuldig verklaard, Jood, Heiden, en hij komt hier tot een conclusie en hij zegt dit, wat dan wel? Zijn wij Joden voortreffelijk? Oh, beslist niet. Wij hebben immers zojuist, in het voorgaande wat Paulus schreef, Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. En die laatste term, dat allen onder de zonde zijn, is een unieke term. Is een hele belangrijke term. Wat daarmee bedoeld wordt, is eigenlijk dat de hele mensheid, alle mensen onder de kracht van de zonde leven, onder de heerschappij van de zonde. Het woord wat daar staat, onder, is hypo in het Grieks. En het spreekt niet onder iemand staan, in de zin van, ik ben lager. Ik ben van een lagere orde. Maar dat betekent dat je onder iemands gezag staat, dat hij de kracht is in zijn leven. Onder de controle van. Doe maar, Shani, moet je nog een kussen onder? Nee? Niet? Oké. Okay. Zonde is een kracht in ons leven. Zonde is een overmeesterende kracht. Zonde is een kracht zo groot dat het elk mens totaal overheerst. Dat is een ontenbare en een onhoudbare kracht. Dat is wat hier omschreven wordt. Wij zijn eronder. Het is als het ware een juk wat op iedereen ligt. Het is een heerschappij. Het is een kracht. Was dit niet wat de Heer Jezus zei in Johannes hoofdstuk 8 vers 34? En hij begon met die woorden. Voorwaar, ik zeg u. Hij spreekt hier over de Farizeeërs. Voorwaar, ik zeg u. Wie zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf, een doulos. Wel, als we spreken over de Heer Jezus, dat wij als kinderen van hem Jezus volgen als zijn knecht, als zijn slaven, zijn doulos, dan moeten we dat leren en zeggen, oh, dat we onder de Heer zijn heerschappij mogen komen. Maar wat is zonde? Is exact hetzelfde. Zonde in, na Genesis 3 zou ik zeggen, in de mens is een kracht die ons onderwerpt. Zonde is de heersende kracht in elk mens. Zonde is de enige heerser. Het is een overheersende dictator. Zie, in onze gedachten van zonde, en waarom spreek ik hierover? In onze gedachten van zonde is, je zou kunnen zeggen, is zonde, is er een krachtmeting gaande in ons? In de ongelovigen, laat het maar even zo stellen. In ons is inderdaad een krachtmeting gaande, maar daar is, we zitten in het overwinnende team. We staan nu stil bij degenen die dus niet wederom geboren zijn. Daar spreekt Paulus ook om. Wij waren ook daar in dat team. Onder die geest van Satan. Onder de macht van de zonde. Dat is een overheersende dictator. Zie, wij denken wel eens dat het een krachtmeting is. Het is een goede en een slechte strijd. Ying en Jan. Hoort je die dingen? Ja. Er is die krachtmeting. Er is een continue strijd. Dit spreekt over de gevallen mens. Daar is geen strijd. Daar is geen krachtmeting. De zonde is de enige, is het enige wat heerst in elke gelovige. Hoe vinden we dat terug? Romeinen. Romeinen hoofdstuk 6. Als u nog even meegaat. Als u Romeinen open heeft. Wat zien we daar? Dat Paulus eigenlijk tegen naar de gelovigen spreekt. En hij spreekt als het ware van termen van doe dit niet. Laat de zonde niet langer, zegt hij, als koning over u heersen in uw sterfelijke lichaam. Dus hij beaamt het, hij bevestigt van toen jullie nog ongelovig waren, toen jullie nog niet wederom geboren waren, was het een koning die over je heerste. Een koninklijke heerschappij. Gezaghebbend, autoritair. En niemand kon daar tegenin gaan. Een paar versen verder, Romeinen hoofdstuk 6 vers 20 nog een keer. Want toen gij een slaaf was van de zonde. Zonde heerst als koning in elke ongelovige en iedereen die niet wederom geboren is. Dat is niet altijd waar we bij stilstaan. We hebben veel meer de indruk dat, je zou kunnen zeggen dat zonde een onaangename heerser is. Maar daar misschien straks even meer over. Wat ik hier wil zeggen is, zonde heerst als een koning. Het wordt hier zelfs omschreven door Paulus. Want toen gij een slaaf was van de zonde, alsof de zonde gepersonificeerd wordt hier. Een personificatie van een kracht. Toen je nog onder die heerschappij leefde, toen je nog slaaf van de zonde was. Ga dus mee naar hoofdstuk 6 vers 23. Zonde is een heerser. Weet u dat die heerser ook loon uitbetaalt? Het is een heerser die betaling geeft. Hij geeft loon naar arbeid. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. En wat staat er? Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Het loon en dat geven is feitelijk een uitbetaling. Is een uitbetaling van een soldaat die zijn soldij krijgt waar hij voor gewerkt heeft. Waar hij voor gestreden heeft. Waar hij in het leger voor gediend heeft. Waar hij voor gewerkt heeft. En wat staat hier, die personificatie? De zonde die zo over je heerst, die betaalt ook nog eens uit. Je hebt er eerlijk voor gewerkt. Je krijgt het rijkelijk. Hij betaalt altijd uit. Hij houdt het loon van niemand achter. Hij betaalt altijd volledig uit. De dood. Er zijn weinig zaken waar zonde oprecht is. Maar een van de dingen waar de zonde heel oprecht in is, is de uitbetaling van zijn loon. Hij betaalt aan iedereen het volle pond. We krijgen een volle dividend uitbetaald in drie fases. De eerste is geestelijke dood. Iedereen die geboren wordt is geestelijk dood. Want het loon is dood. Maar er zijn gradaties in doodheid. Het begint met geestelijk dood. De tweede dividend die we uitgekeerd krijgen is dat we allemaal lichamelijk zullen sterven. Dus de garantie dat dit lichaam, dit chassis waar ik in verkeer, zal sterven. Er is al een stervend lichaam. Ik loop met een lijk rond. Het proces is al begonnen vanaf het moment dat de conceptie er was. De dood begon zijn intrede al te doen en zijn loon al uit te betalen voordat ik nog maar iets had verricht. Want de heerschappij kwam met mij mee. En als laatste de eeuwige dood. De eeuwige dood. Waar een volle dividend van alle zonden waar eeuwig, waarvoor gewerkt is, ook werkelijk tot in eeuwigheid het loon zal ontvangen. Dat is de dood. Zonde is een overmeesterende kracht. Het is een onweerstaanbare kracht. Zonde heeft elk mens in zijn macht. Dat is wat daar staat. Geen mens kan zichzelf bevrijden uit de klauwen van de zonde. Geen mens kan zich vrijmaken van de lange tentakels van de zonde. We zijn allemaal in de wurggreep van de zonde beland. Ik weet het, we zijn verlost, maar ik neem u mee voor de verlossing. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar laat daar geen misverstand over staan. Maar dit moeten we begrijpen, hoe diep dat de duisternis was voordat wij verlost waren. Waar in de wurggreep, en wat zegt Paulus? Het vers wat we lazen, u die dood was door uw overtredingen, dat is precies wat hij bedoelt. Volledig onder de heerschappij en de kracht van de zonde. Zie, ik hoop dat u het ziet, zonde is geen toevoeging aan ons leven. Zonde is geen aanhangsel. Zonde is geen ongewenste indringer. Er is niet een dief die een stuk die bij ons binnenkomt en een roofbouw pleegt of dingen weghaalt of maar zoiets wegsloopt. Het is niet een indringer waar wij toestemming aan moeten verlenen. Het is geen onvriendelijk gezelschap. Het is geen ongewilde bezoeker. Het is een onvriendelijk gezelschap. Maar we leven onder de kracht van de zonde, mensen. Onder de kracht. Zonde is geen onschuldige toevoeging. Zonde is geen aanvulling. Zonde is geen parasiet die meerijdt met ons. Het is geen vlieg op de voorruit waar we last van hebben in onze auto. Het is niet een ongewenste toevoeging die af en toe de kop opsteekt. Het is een heerser. Het is een heerser. En luister eens goed. Het is een heerser met zoveel gezag dat geen mens zelf weg kan. Geen mens kan zelf weg. Zal ik u eerlijk zeggen, zij die onder het juk en onder de heerschappij van de zonde leven, die zijn dankbaar dat ze daar zijn. Ze zijn dankbaar voor het loon wat ze krijgen, want dat alternatief willen ze niet hebben. Elke slaaf gelooft dat het gras bij de meester van de zonde groener is dan waar dan ook. Zonde is een baas die nog nooit iemand ontslagen heeft. Zonde is een heerser die werkzekerheid garandeert. En hij geeft iedereen gelijk een contract voor het leven. Zonder opzeggingstermijn. Zonder clausules. Een eeuwig contract als u wilt. U mag hem tekenen. Geen van zijn slaven heeft ooit gestaakt. Geen van zijn slaven heeft ooit een vrije dag opgevraagd. Hij betaalt rijkelijk aan iedereen waar ze voor gewerkt hebben. We hebben wat traffic vandaag. Ik zal even wachten. Dankjewel, Eddie. Dat je daarin mag dienen. Ik zei, geen van de slaven van de zonde hebben ooit een vrije dag gevraagd. Hij betaalt iedereen rijkelijk die daarvoor werkt. Alle slaven dienen hem vrijwillig. Alles wat de zonde vraagt, doen ze. Ze doen niets liever dan de zonde dienen. Zijn slaven zijn hem trouw tot in de dood. Geen enkele slaaf gaat zijn eigen weg. Geen slaaf wil een andere meester dienen. Geen andere slaaf solliciteert bij een andere baas. Alle slaven zijn meer dan tevreden van wat ze krijgen. Ze willen niets liever. Is dat een grafische omschrijving van wat het betekent? Dat is een ongelovige onder de heerschappij van de zonde leeft. Iedereen die gevangen is onder de zonde denkt dat hij vrij is. Die denkt dat hij kan doen wat hij wil. Dat niemand over hem heerst en niets aan verantwoording moet afleggen. Maar in werkelijkheid zijn ze gevangen, opgesloten in totaal, volledig onvermogen om los te komen van de zonde. Begrijp je nu als je dit ook ziet, dat je inderdaad kan zeggen, hoe kan de wet ons hiervan bevrijden? Wat Paulus zegt, wat de Joden ook zeggen. En waar de Heer Jezus, en dat zou ik hier al bijna aan vast kunnen koppelen, Matthäus hoofdstuk 23, die wouden zich verlossen door de wet. Maar hoe raak je los van de zonde? Door de wet? De wet laat zonde zien, zegt Paulus. Het bewijst alleen maar dat je eraan vast zit. Opgesloten. Niemand kan loskomen van de zonde. Geen aardse en demonische macht is sterk genoeg om de mens van de slavernij van de zonde te bevrijden. Geen mens wil weg. Geen mens wil bij zijn slaaf zonde weg. Alles wordt aangewend om bij de zonde te blijven. Alle krachten in de mens worden gebruikt om zich aan de zonde vast te houden. Dat, mensen, betekent dood in uw zonde. Zo diep is de mens gevallen, dat hij vanuit zichzelf geen enkele poging meer zal ondernemen om God te zoeken, geen enkel verlangen heeft naar de oplossing die geboden wordt. Hij is meer dan tevreden bij zijn meester. Geen enkele honger naar de dingen van God, geen enkel inzicht in de waarheid, geen enkele gedachte om zich te onderwerpen aan Jezus Christus. Kruisig hem, was het woord van de zonde. Als je werkelijk Christus bent, kom dan van het kruis af. Daar zien wij voor ons dat de mens geen enkele neiging heeft om van de zonde verlost te worden, om de zonde te verlaten, tot Christus te komen. Dit is wat ik uit Gods woord begrijp, totaal onvermogen. Dit creëert totaal onvermogen in de mens. Totaal onvermogen om bij de zonde vandaan te gaan. Totaal onbekwaam, volledig dood, reddeloos verloren en redeloos in denken. Natuurlijk kan een zondaar een valse stap naar God maken. Of een onzuivere stap naar God zetten. Als je hem maar aanbiedt wat overeenkomt met zijn zondige motieven. Als je maar aanbiedt waar hij op kan zeggen, dit vraagt niet dat ik overga naar een andere meester. dan kan ik het nog aannemen. Laten we Jezus proberen, misschien levert het iets op. Als een zondaar iets aanbiedt, als het evangelie, kan hij het alleen maar aannemen als het overeenkomt met zijn verlangen en zondige lusten. En wat is de grootste drempel? Dat hij zichzelf ziet voor wie hij is. En hij ziet zichzelf niet als een slaaf onder de zonde. Hij ziet zichzelf niet als totaal gebonden. Hij ziet zich niet als reddeloos verloren en hopeloos. Het grootste struikelblok is dat geen enkele zondaar accepteert dat hij een slaaf van de zonde is. En bevrijd wil worden. Daarom zijn er ook zoveel religies op deze wereld. Er is niet één religie die zegt dat de mens slecht is en verloren is en onder het juk en de slavernij van de zonde leeft dan. Het ware christelijk geloven, dan maakt het mij niet uit in welke kerk dat gepredikt wordt. Allemaal bestaande religies in deze wereld, omdat ze niet de waarheid van het wezen van de zonde doorgronden. Het Vaticaan stemt of homoseksuelen opgenomen worden in de kerk of niet. Alsof we kunnen stemmen over wat zonde is. Alsof onze stemming in één keer mensen verlost. Nee. Wij vinken ze groen af en zeggen wel, je bent binnen. En met dat sluiten we juist de verlossing voor en af. Zolang we de waarheid van elke mens als slaaf van de zonde maar verbergen, is alles te accepteren. Ik kan dat nog begrijpen in deze wereld. Wat 1 Korinthe hoofdstuk 2 ook zegt, van de mensen die ongelovig staan. En wat staat daar? De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren, omdat ze geestelijk beoordeeld worden en hij is geestelijk dood. Dat was het loon wat hij kreeg. En hij ontvangt dat met open armen, geestelijk dood. Hij kan het niet begrijpen. De ongelovige kan niet begrijpen in wat voor status die verkeert. Daarom zijn er religies en elke religie die buiten het ware christelijk geloof er is niets anders dan een deelgebied in Satans koninkrijk. Is in het koninkrijk van de zonde, met een ander etiket erop. Wel, ben je moslim of ben je boeddha of zevende, nee, die zitten dan aan onze kant. Wat hebben we nog meer? Nou, noem ze maar op. Mormonen. Het feit dat de leer van de leerstelling dat de mens dood is door zijn overtreding en zonde, wordt niet begrepen buiten de kerk, als ik het zomaar mag zien als een instituut. Kan ik nog begrijpen. Maar wat voor mij werkelijk onbegrijpelijk is, is dat binnen de evangelische kerken waar wij bij horen, laat ik dat zeggen, wij zonderen ons niet af dat dit punt het meest aangevallen leerstelling is. Het is de meest gehate leerstelling en er wordt in alle toonhoogten ontkend, ontkracht en verworpen. De grootste gruwel die vandaag aan de dag heerst is dat de mens een vrije wil heeft. Vrije wil naar wat? Om alleen maar de zonde te dienen. Dat is de enige vrije wil die ze hebben. Want daar zitten ze onder het juk. Dat is de heerschappij die over hen heerst. Dat is waar ze gebonden zitten. En daar komen ze nooit van los. Dat is in mijn optiek de grootste gruwel die vandaag aan de dag leeft. Dat God nooit tegen de wil van de mens in zal gaan. Als hij dat niet zou doen, dan zou iedereen reddeloos verloren zijn. Hij heeft mij en u bereidwillig gemaakt. Het meest belangrijke las ik laatst ook weer, dat de mens vrijwillig voor God kiest. Als dat de optie is en het hoogste, dan is de hemel leeg. Dan is er maar 1 stoel die bezet is en hij is gezet aan de rechterhand van de Vader. Dat is Jezus Christus, de enige die binnenkomt als volmaakte rechtvaardige. En voor de rest zal er nooit iemand vrijwillig voor God kiezen. Hij zal hem vrijwillig verwerpen. Want dat is de diepste duisternis. Hij zal hem moedwillig verwerpen. Hij zal hem met alle macht verwerpen. Hij zal hem continu en overal verwerpen. Maar niemand zal voor hem kiezen. Niemand wil een andere slaaf zijn. Dan de slaaf van de zonde. Dat is waar ik voor leef. Weet u dat? Daarmee wil ik zeggen dat de zonde zo laag wordt ingeschat. Ik heb de zonde het wezen van de zonde voor u neergezet om te laten zien en een grafische omschrijving te maken, gemaakt met de slavernij om te zien wat het is. En vandaag de dag zien we niet meer zonde wat het is. De evangelische wereld die inderdaad de Bijbel in de hand heeft. En prijst de Heer dat ze Christus grotendeels nog centraal zetten, zijn offer bejubelen en beroemen. Maar het heerlijk licht schijnt alleen daar waar de diepste duisternis. We kunnen de sterren vandaag nu niet zien. Hè? We kunnen met z'n allen naar buiten gaan. Maar wat zien we? We zien geen ster. We zien er twee. Mezen, de zon en de maan. Maar alleen als het donker wordt zien we de sterren. Dan zien we het licht. En als wij de duisternis van de mens niet voor ogen neerspiegelen. Dan hebben ze geen enkele reden om een verlosser aan te nemen. Dan hebben we geen nood aan een verlosser. Dat is waarom ik zo pleit vandaag, ook met u als gemeente, en ik pleit met mijzelf, dat wij de zonde niet laag inschatten. Een zonde die een keus moet maken, welke keus dan? Zijn keus staat vast. Hij is onder de heerschappij van zonde. De zonde die moet geloven, hij moet helemaal niks geloven. Toen Nicodemus bij de Heer Jezus kwam, wat zei de Heer Jezus? Je moet wederom geboren worden. De zonde wordt opgeroepen om in Christus te geloven. God wil dat je zo graag dat je gered wordt. Hij zal je nooit tegen wil en dank in zijn koninkrijk binnenbrengen. Moet u eens meegaan naar Jeremia 23 of 13:23. Jeremia 13:23. Wat een laag beeld van de zonde is vandaag aan de dag een tendens. En daar ben ik bezorgd om. En ik pleit hier bij u als gelovigen met, omdat het hier gaat over zielen. Dit gaat niet over een theologisch facet, over een detail. Dit gaat niet over wat ik denk dat waar is. Dit gaat er niet over dat wij geloof verdedigen, maar dat zielen verloren gaan. Dat is de essentie van het geheel. Jeremia 13:23, van die hele eenvoudige woorden. Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen? We mogen het woord niet meer gebruiken, maar kan een zwarte blank worden? Kan een neger zich laten bleken? Of een panter zijn vlekken? Wel, dan zou gij ook in staat zijn goed te doen. Gij die gewend zijt kwaad te doen. Als een neger blank kan worden, als een panter zijn kleur kan veranderen van zichzelf, wel, dan kun je ook zelf van je zonde afgeraken. Dan kun je onder de heerschappij van de slavernij vandaan komen. En de Heer noemt die twee dingen op. Die vastzitten aan een mens. Vastzitten aan een dier. En die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Haal het weg en de mens sterft. Haal de panter zijn vlekken weg en hij zal sterven. Om het zo maar te zeggen. Weet je wat de Heer zei in Genesis 6 vers 5? Laat ik u gewoon even voorlezen. De Heer had berouw dat hij de mens gemaakt had en wat zegt hij dan ook. En de Heer zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels, niet sommige gedachtenspinsels, maar al de gedachtenspinsels van zijn hart, elke dag alleen maar slecht waren. En ik lees hier niks in de tekst. Het is een opeenstapeling van compleetheid, van volledigheid. En niets anders dan wat de Heer hier zegt al in Genesis 6 vers 5. Ze zit onder de slavernij van de zonde. Onder het juk. Oh, wat is dit belangrijk, mensen. Wat is dit belangrijk dat wij als gemeente en ons persoonlijk leven niet meer spreken over de termen die we vandaag aan de dag horen. Heer, wilt u mijn tekortkomingen wegnemen? Wat? Wilt u mijn hebbelijkheden omleggen? Wilt u mijn rare gewoontes omleggen? Hoe heet dat? Zonde. Heer, ik weet dat ik fouten gemaakt. Fouten! Zonde! Onder de heerschappij van een slaaf. Slavendrijver. En we zijn allemaal tegen slavernij. En de wereld die leeft eronder. Freedom projects. En ze leven onder de slavernij en ze zien het niet. Wat wij als gemeente van Jezus Christus, als evangelische gemeenten, als reformatorische gemeenten, die de Bijbel liefhebben, die de Heer Jezus Christus liefhebben, die geloven dat zijn bloed werkelijk ook reinigt van wat? Van zonde. Dat we daarvoor strijden. Dat we inderdaad niet de status van een wat minder goede leerling voor Gods aangezicht kunnen komen. Wel, Heer, ik heb een zesje, kan ik binnenkomen. Als 75%, oh nee, 66% van de delegatie in het Vaticaan vandaag zijn handen omhoog steekt, dan zijn homoseksuelen verlost. Oh, never be. Laten wij ze van een status van laten wij de status doemwaardig maken. Laten wij degenen die niet bekeerd zijn een doemwaardige status voor ogen schetsen. Zoals zout elke druppel van de zee zout maakt. Zo zijn alle zondaren totaal doordrenkt, verminkt en moedwillig slaaf van de zonde. Volslagen, dood. Als wij de weg ingaan om die diepe duisternis van de mens niet te benadrukken, dan krijgen wij één ding en dat is een gospel light. En er is nog nooit een gemeente van hersteld. Want eens de weg van een gospel light en de Heer Jezus is gestorven voor onze pijn en ons verdriet. En hij zal al onze tranen wegnemen. En hij heeft al mijn ziekte en al mijn gevolgen van de zondeval aan het kruis genageld. Wat? Hij heeft mij gekocht, heeft u en mij wat gekocht van de slavenmarkt van de zonde. Ek agarazzo. Hij heeft de prijs betaald met zijn bloed. En ons teruggekocht van de slavenmarkt. Hoe kunnen we dan denken, wel, het was een bonus dat ik mee zat. Het was een voordeelverpakking. De Heer Jezus stierf van het kruis, die betaalde voor Jean en Jetro en Erik was de derde erbij. Ja, twee betalen, drie halen. Never! Er is geen druppel bloed van de Heer Jezus Christus die gevallen is, die zijn doel mist in de verlossing. Het is die totale, verdorven, dode ziel die niet op zoek is naar God. Dat is wat Paulus hier omschrijft. Dood is een zonde. Laat ik u eens een vraag stellen. Welke kracht is er nodig om de mens te verlossen van de slavenmarkt van de zonde? Om de heerschappij van de zonde te vandaan? Dat is alleen maar Gods kracht. Er is maar één kracht die dat kan. Niks anders. Wat zegt Paulus? Ik schaam mij het evangelie niet. Het is de kracht Gods. Het is de kracht Gods. Voor behoud. Voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan de Griek. Daar zit de kracht Gods. Het evangelie. Jezus Christus. Wat zegt de Heer Jezus? Buiten mij, zonder mij kun je niets doen. Wat denken wij vaak? Zonder Jezus kunnen we wat minder. Zijn we niet tot alles toe in staat. Maar Heer, was dat duidelijk? Zonder mij kun je niets. Daar zit de kracht. Het is de Heer die de harten van de zondaar bereidwillig maakt om uiteindelijk te kunnen zeggen, zoals we dat net lazen in hoofdstuk 2 van Efeze. Laten we daarmee eindigen. Hoofdstuk 2 vers 8. Want uit genade. Uit genade. Er is maar één loon die wij ooit zullen ontvangen. En dat is de loon. Het loon van de zonde. En dat zal. Als u wederom geboren bent. Zal dat alleen maar de dood van ons lichaam zijn. Dat is de enige erfenis. De enige prijs, de enige loon die wij feitelijk nog krijgen. Erfenis is het niet, want we hebben er zelf voor gewerkt. De enige loon die wij nog zullen ontvangen. Maar wat staat hier? Uit genade. Een vrij geschenk van God. Hij was niks verplicht. Naar niemand niet die onder de heerschappij van de zonde zat. Niemand niet kon aanspraak maken. Er is niemand die kan roemen. Er is niemand die kan zeggen, ik heb voor God gekozen. In eerste instantie. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloven. Dat is niet uit u. Dat is niet uit uzelf. Het is een gave. Het is een geschenk van God. God bewerkt dat geloven in ons. Hoe doen we dat? Hoe gebeurt dat? Doordat God ons roept uit de duisternis. Een onweerstaanbare roep. Hij trekt ons. Hij brengt ons tot wedergeboorte. Doordat wij het woord van God horen. En dat is de kracht die ons doet wedergeboren worden. Wij gaan geloven. Ja, wij geloven. Maar geloven vloeit voort uit onze wedergeboorte. Geloven is niet iets wat wij op de tafel leggen om te zeggen van Heer, ik heb iets bij mij. Nu brengt u mij tot wedergeboorte. God redt geen gelovigen. Jezus kwam niet voor de rechtvaardigen. Was dat het niet wat hij zei? Ik ben niet voor rechtvaardigen gekomen, maar voor zondaars. Om het verlorene te zoeken. Wel, ik hoop en ik bid dat u een groter beeld heeft gekregen van wat zonde is. Hoe diep dat de duisternis was voordat wij tot de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Wat Hij in ons bewerkt heeft. Ik hoop dat u gaat zien hoe gruwelijk onze positie was voor die tijd. Ik heb dit niet gepredikt om een juk op uw schouder te leggen. May it never be, mag dat nooit zo zijn. Maar zodat u gaat zien hoe groot de verlossing is die u verkregen heeft. En dat uw verlosser met meer liefde in zijn ogen gaat kijken. Dat u meer van hem gaat houden. Dat u zich meer aan hem onderwerpt om te zeggen, Heer, laat mij uw slaaf zijn. Want wij zitten nog in die strijd. Wij willen het goede doen, maar die oude lijk lopen we nog mee rond. De oude dode ik steekt zijn kop nog op. En zijn heerschappij is gruwelijk. Maar ik hoop dat u gaat zien hoe waardevol de verlossing is. Hoe dieper wij onszelf gaan zien. Hoe rijker de genade van de Heer Jezus u voor ogen komt. En mag u dat tot aanbidding leiden. En als u hier vandaag bent en u bent in de veronderstelling dat u niet, dat u nog onder de slavernij van de zonde zit. Als u in uw hart inderdaad bewust bent van ik zit nog in het team van de zonde. Ik ben degene die nog aanspraak moet maken op de zonde zijn loon. De volle dividend in 3 facetten. Ik ga een eeuwige dood tegemoet. Dan is dit het moment om inderdaad het uit te schreeuwen naar de Heer. Om als een zondaar in Lucas op de borst te slaan en zeggen, Heer, ik ben onwaardig. Ik verdien uw oordeel, ik verdien uw toorn, want dat is wat eruit voortvloeit, omdat ik doe wat u niet van mij vraagt, maar ik doe exact wat de zonde van mij vraagt en ik doe het van harte. Verlos mij, dit is het moment. Smeek voor wedergeboorte, pleit voor de Heer dat hij wil verlossen. Breek met zonde, bekeer je van de zonde en werp je op de Heer Jezus Christus. En als wij in onze gemeente regelmatig de termen uitverkiezing benoemen, dan kan ik u ook zeggen, en ieder die gelooft is meer dan welkom. Zijn armen staan wagenwijd open. Wagenwijd open. Om ieder te verlossen die komt en zichzelf ziet als zonde. Wat een diepe duisternis, Vader, heerst er in ons hart. En we hadden het niet eens door voordat we bij u kwamen. En als we dan zo verlost zijn, Heer, dan vergeten we vaak waar we vandaan komen. Hier vandaag heb ik een poging gedaan om ook te omschrijven wat het is om dood te zijn in onze zonde. Om onder zijn heerschappij geleefd te hebben. Heer, we zijn ervan bevrijd. We zijn ervan verlost. Voor eeuwig. O Heer Jezus, mogen wij als gemeente dan in lofzang in ons hart jubelen en juichen en zeggen, o Heer, dank u. Duizendmaal dank. U komt alle lof en eer toe. Wij waren totaal onwaardig, hadden geen enkel verlangen naar u. En u heeft ons bereidwillig gemaakt door het evangelie, door uw Zoon Jezus Christus Vader, door het werk van uw geest in onze harten. O, mogen wij dat gaan zien. Mogen wij de Heer Jezus gaan liefhebben. Mogen wij nooit vergeten, Heer, waar we vandaan kwamen. En ik bid, Heer, dat als hier mensen zijn die nog slaaf zijn van de zonde, dat u hen wilt bevrijden. Op uw wijze, op uw manier. Want de Heer, u heeft er geen behagen in. Om zondaren te veroordelen, veel meer. Er is een gejuich in de hemel als een zondaar zich bekeert. Het staat niet als hij gelooft, maar als hij bekeert van de zonde. En zich werpt in geloof op de Heer Jezus Christus. O Vader, waar bent u genade voor? Dank u wel dat we dit weer mochten zien en herinnerd mochten worden. En ik bid ook, Heer, dat wij als wij omhoog klimmen en naar de verlossing, dat wij het licht steeds beter gaan begrijpen. Maar ook dat wij nooit zullen vergeten van de diepe duisternis waar we uitkwamen. In Jezus' naam. Amen.